zitten, we gaan het woord van God openen. En we mogen eindelijk naar een heleboel bijzondere zondagen weer verder gaan met de Hebreeënbrief. Het is denk ik al een week of 7 geleden dat we voor het laatst daarvan uit hebben gesproken. En we zijn beland bij Hebreeën 8, dus als je Bijbel bij hebt mag je dat vast opzoeken. Velen zullen wel weten dat ik in deze gemeente de jongerenpastor ben. En ik heb als jongerenpastor vind ik het belangrijk om altijd ook dicht bij tieners en jongeren te blijven. Daarom leid ik ook altijd een eigen tienerkring. En de kring die ik op dit moment leid, dat doe ik al 5,5 jaar met Marit de Jong samen. We zijn begonnen toen ze in de brugklas zaten. En ze zijn nu allemaal 17, 18 jaar. En we mogen nog steeds in hun leven spreken. Nog steeds met ze optrekken. En ik geniet ervan om te zien hoe zij opgroeien tot jonge mannen en vrouwen van God. Die echt oprecht op zoek zijn naar wat God voor hun heeft in hun leven. En een paar maandjes geleden vroeg een van mijn tieners tijdens zo'n kringavond. Hij was ermee bezig, was eigenlijk aan het denken gezet door mensen om hem heen. Hij vroeg, is heilig leven eigenlijk mogelijk? Is een leven zonder zonde mogelijk? Nou, heerlijk toch dat mensen van 18 jaar zich die vraag stellen. He, misschien ben je wel ouder, ik weet niet hoe vaak jij jezelf die vraag stelt. Is mijn leven zonder zonde mogelijk? Nou, de tieners begonnen erover te discussiëren en uiteindelijk was toch wel snel de conclusie, nee, dat is niet mogelijk. We zijn allemaal mensen, we maken allemaal fouten, we leven in een gebroken wereld. Het is inherent aan mens zijn dat je dingen fout doet, dat je zondig bent. En opgroeiend in een Calvinistisch land als Nederland, is dat natuurlijk ook een gedachte die bij velen van ons bekend zijn. We worden in zonde geboren, al onze daden zijn bevlekt met zonde en we sterven ook weer in zonde. Maar ja, ik zei, als ik de Bijbel lees en ook het Nieuwe Testament lees, dan zie ik daar toch heel duidelijk het appel van God om heilig te leven. Zou God ons iets vragen wat volstrekt onmogelijk is? Waarom zou hij dat dan van ons vragen? Ja, de tieners begonnen een beetje na te denken. En ze begonnen na te denken over de consequenties van het antwoord. Want ja, als zondig leven niet mogelijk is, dan leefden ze eigenlijk best wel goed in vergelijking tot andere mensen. Dan kijk je naar wat mensen om je heen, denk je van, nou, die leven zo zondig, doe ik het eigenlijk nog best wel goed. Hè, ik maak ook wel mijn foutjes, maar ik ben niet zo erg als hij of zij. Eigenlijk is dat best wel een comfortabele gedachte. Als we allemaal zonde doen, kunnen we er ook wat meer in berusten, kunnen we het wel redelijk accepteren. Het hoort nou eenmaal bij het leven. Maar als een leven zonder zonde wel mogelijk is, ja, dan is er nog wel werk aan de winkel. En dat beseften de tieners zich ook wel onmiddellijk. En één riep meteen, nou, ik ga echt niet minder bier drinken hoor. En dit voorbeeld gaat over tieners, maar ik denk eigenlijk dat ik het met vele mensen in de gemeente dit gesprek zou kunnen voeren. We voelen ons comfortabel met de gedachte dat ieder mens zondig is. Omdat ons dat in een bepaalde geruststellende gedachte zet dat we niet meer kunnen geven dan dat we nu doen. Eigenlijk vinden we het misschien wel prettig om onszelf als zondig te bestempelen. En dat ligt ook diep geworteld in het christendom in Nederland. Maar als we dan Hebreeën lezen, en vandaag Hebreeën 8, wat de schrijver van de Hebreeënbrief benoemt als de kern van zijn betoog, het kern van wat hij wil vertellen, de kern van de werking van het nieuwe verbond dat is gekomen met Jezus Christus, dan zien we daar een heel ander perspectief. En daar wil ik met jullie in gaan duiken. Dus laten we heel aandachtig Hebreeën 8 lezen. Er staan best wat moeilijke zinnen in, maar ik zal daarna zo goed mogelijk proberen uit te leggen wat God in dit woord tot ons wil spreken deze middag. Hebreeën 8,
We lezen hem helemaal vanaf vers 1. En daar zegt hij, de kern van mijn betoog is dat wij een hoge priester hebben. De laatste preek over de Hebreeënbrief ging hierover, heeft Theo over gesproken, dat Jezus onze hoge priester is. Dat wij een hoge priester hebben die in de hemel plaatsgenomen heeft aan de rechterzijde van de troon van Gods majesteit. En die de dienst vervult in het ware heiligdom. Waar de tabernakel, de tempel, een afschaduwing was van de aanwezigheid van God, van het heiligdom, wordt hier gesproken over het ware heiligdom. De majesteit van God, zijn troon. De tent die door de Heer en niet door mensenhanden is opgericht. Iedere hoge priester wordt aangesteld om gaven en offers op te dragen. En dus heeft ook hij iets nodig dat hij kan opdragen. Op aarde zou Jezus geen priester zijn. Want daar zijn al priesters die offergaven opdragen zoals de wet dat voorschrijft. Zij verrichten hun dienst in wat de afspiegeling en de voorafschaduwing is van het hemelse heiligdom, zoals dat aan Mozes geopenbaard werd toen hij begon met het oprichten van de tabernakel. Let erop, staat er immers, dat je alles vervaardigt volgens het ontwerp dat je op de berg getoond is. Dat gaat over het oude verbond, over de tabernakel die Mozes mocht oprichten. Maar Jezus is dus aangesteld voor een eerbiedwaardigere dienst. In die zin dat hij bemiddelaar is van een beter verbond. Dat zijn wettelijke grondslag heeft gekregen in betere beloften. Wat nu komt overstijgt wat we hebben gezien in het Oude Testament. Zou het eerste verbond zonder gebreken zijn geweest, dan zou er geen tweede voor in de plaats hebben hoeven komen. Maar God berispt zijn volk met de woorden. De dag zal komen, spreekt de Heer, dat ik een nieuw verbond zal sluiten met het volk van Israël en met het volk van Juda. Niet een verbond zoals ik dat sloot met hun voorouders, toen ik hen bij de hand nam om hen weg te leiden uit Egypte. Want aan dat verbond zijn ze niet trouw gebleven. Daarom heb ik mijn handen van hen afgetrokken, spreekt de Heer. Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met het volk van Israël zal sluiten, spreekt de Heer. In hun verstand zal ik mijn wetten leggen en in hun hart zal ik ze neerschrijven. En dan zal ik hun God zijn. En zij zullen mijn volk zijn. Volksgenoten zullen elkaar niet meer hoeven te onderwijzen. Mensen elkaar niet meer hoeven te zeggen, ken de Heer. Want alle zullen mij kennen. Van klein tot groot. Ik zal hun wandaden vergeven. En aan hun zonden zal ik niet meer denken. En op dat moment dat hij spreekt over een nieuw verbond, heeft hij het eerste al als verouderd bestempeld. Wel nu, wat verouderd is en versleten, is de teloorgang nabij. Wat een krachtig woord. En ik benoem het hier vaak vanaf het podium. Gods grote droom, Gods ultieme verlangen, is te wonen bij de mensen. Om te zijn waar wij zijn. We zien het vanaf het allereerste begin. Als God de mens schept. En hij met ze wil wandelen in de tuin. En we zien het op het allereinde. Het einde der tijden. De laatste bladzijde van Openbaringen. Als het hemelse Jeruzalem neerdaalt op de aarde. En de stem klinkt. Waarachter God woont eindelijk onder de mensen. En het zijn misschien een hele hoop moeilijke woorden. Maar wat we daarin steeds zien, is dat het Gods verlangen is. Dat het Gods ultieme doel is. Om te leven in intimiteit met ons. Wij zijn geschapen. Wij zijn bestemd. Nu en voor alle eeuwigheid. Om te leven in intimiteit met God. Dat is het doel. En jij komt pas echt tot je bestemming wanneer je deze liefdevolle, nabije relatie met God in jouw leven kent. En we zien dan in Hebreeën 8, in deze woorden die we net hebben gelezen, datzelfde ultieme doel als dat we hebben gezien in Genesis en in Openbaringen. We zien daar die woorden uit Jeremia 31, waarin God spreekt. Dan, dat is mijn doel, dan zal ik hun God zijn. En zij zullen mijn volk zijn. Want God wil zich zo graag verbinden met mensen. Dat is zijn ultieme doel. En nog dieper, volksgenoten zullen elkaar niet meer hoeven te onderwijzen. Mens zal elkaar niet meer hoeven te zeggen, ken de Heer, want allen zullen mij kennen. Van klein tot groot, van kind tot bejaard. Wat een prachtig vers. Dat we op dat punt komen als gemeente, dat we de preken hier op het podium kunnen afschaffen. Omdat alles wat ik wil vertellen over God, jij al lang weet. Omdat jij de Heer zo intiem en zo persoonlijk en zo dichtbij kent. Dat je weet wie hij is en weet wat er leeft in zijn hart. En dat je zijn karakter kent en dat je weet wat hij verlangt voor jouw leven. O, God wil zich zo graag laten zien. Zo dichtbij, zo intiem, zo persoonlijk. Anderen hoeven je niks meer te vertellen. En God kennen, dat was nooit mogelijk. Want God is hemels. En wij zijn aards. En misschien zeg je wel, ja, ik ken God, want ik heb over hem gehoord. Maar God wil niet dat we over hem horen. God wil dat we van hem horen. God wil met ons spreken. God wil dichter bij jou komen dan een mens ooit kan komen. Maar God is ook zo vol heerlijkheid en glorie en heiligheid en majesteit. Ja, dat er letterlijk een kloof was tussen ons aardse mensen die zwoegden op aarde om het zo goed mogelijk te doen en deze hemelse God. Maar dan, zegt Hebreeën 8, komt Jezus als hoge priester. En als hoge priester wil Jezus ons verbinden met God en God verbinden met mensen. Het is Jezus zijn taak. Hij ziet het als zijn voorrecht om ons te brengen in intieme, in nauwe verbinding met de Vader. En hij heeft er alles voor over. Hij heeft er alles voor over gehad. Hij is onze bemiddelaar. Hij staat tussen God en mensen in. Hij brengt ons naar het ware heiligdom. Hij laat ons zien wat een hemels leven is in nabijheid van een hemelse God. Door Jezus mogen wij God kennen en heel dicht bij hem zijn. En wat is die intimiteit met God dan precies? Hoe ziet het eruit? Weet je, vroeger las ik altijd heel trouw mijn Bijbel. En naast mijn bed had ik een gebedslijst hangen, zelf opgesteld, met alle mensen en alle situaties waar ik iedere dag en iedere week voor wilde bidden. Ik was trouw aan God. En ik deed mijn best om het goede te doen. Maar ik had ook een goede vriend en als hij sprak over intimiteit met God, dan dacht ik, jij hebt iets wat ik niet ken. Jij kent de nabijheid van God die ik zelf nog niet ervaren heb. En op een gegeven moment daagde deze vriend me uit. En hij zei, Mark, misschien moet je gewoon je Bijbel eens even aan de kant leggen. Misschien moet je gewoon eens stoppen met je eindeloze gebeden aan God. Ga eens gewoon liggen op je bed met je armen wijd. En laat Jezus heel dichtbij komen. Laat de liefde van de Vader je hart vullen. Zeg eens even helemaal niets. Maar geniet van Gods tegenwoordigheid. Intimiteit met God beleven we als we alleen wandelen langs de zee. En de liefde van God onze harten raakt. of intimiteit met God ervaren we als we staan onder een sterrenhemel. En even voor een moment beseffen hoe groot God is en hoe dichtbij tegelijkertijd. Omdat Hij niet alleen die sterren heeft geschapen, maar ook mij en mijn hart ziet en mijn hart kent. Intimiteit met God is dat moment dat je in het huis van gebed op het tapijtje ligt. Helemaal alleen in de stilte. En geniet van wie God is en wat Hij jou geeft. Intimiteit met God is genieten van zijn aanwezigheid. Genieten van zijn tegenwoordigheid. Zoals Hij geniet van jouw aanwezigheid. Van jouw tegenwoordigheid. God is hier. En God wil ons vullen met momenten van volkomenheid, van vrede, van liefde, van heerlijkheid. Momenten dat jij, een aards mens, door Jezus in verbinding mag staan met de hemelse God. Ja, intimiteit met God is het ultieme doel van iedere christen. En toch zijn er maar weinig christenen die deze intimiteit kennen in hun eigen leven. Die Jezus, die de Vader, op deze manier ontmoeten iedere dag. En het is niet ingewikkeld om daar een reden voor te vinden. In de Bijbel. Want de Bijbel zegt, de grote belemmering voor intimiteit met God is zonde. De grote belemmering is zonde. En sommige christenen maken de zonde heel erg groot. Het is de kern van hun evangelie. En ze houden ervan om daar veel over te spreken en mensen erop te wijzen. En ze gaan zelf gebukt onder lasten door het leven. Er zijn ook andere christenen die maken de zonde heel erg klein. En die zeggen, God is liefde. En Hij vergeeft alles. En Hij is genadig. Dus het maakt niet meer zoveel uit wat je doet. Maken de zonde klein. Ze spreken wel over liefde en genade, maar hun leven ziet er niet heel anders uit dan die van mensen in de wereld. Wij moeten de zonde niet groot maken. We moeten de zonde ook niet klein maken. We moeten de zonde wel serieus nemen. We moeten de zonde zien voor wat zij is. En zonde is de grote belemmering om te leven in intimiteit met God. En als het Gods grote verlangen is, als het zijn ultieme droom is, als Hij niks anders wil dan leven in intimiteit met God, dan moeten wij zonde serieus nemen en het zien als een probleem waar we van af moeten, zodat wij in het verlangen van God kunnen staan en kunnen leven. En we zien dat ook heel mooi verwoord in Matteüs 5 vers 8. In de zogenoemde zaligsprekingen. Daar zegt Jezus heel duidelijk, zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de reinen, de heiligen, de mensen zonder zonde van hart. Want zij zullen God zien. Als je God wil kennen, als je Hem echt wil kennen, als je God wil zien, als je wil leven in intimiteit met Hem, dan moet jouw hart rein zijn, heilig, zonder zonde. En ik hoor mensen vaak de vraag stellen, waarom ervaar ik toch zo weinig van God? Waarom hoor ik nooit zijn stem? Waarom zie ik zo weinig van Hem in mijn leven? En hier hebben we het antwoord. Misschien heel duidelijk en heel hard en heel confronterend. Maar als jij niet rein van hart bent, zul jij God niet zien. Zul je Hem niet horen. Zul je Hem niet ervaren. Je kunt God niet zien als er zonde in je leven is. En volgens mij weten we dat ergens allemaal wel. Want we blijven op afstand van God als we net porno hebben gekeken. En we gaan God niet aanbidden als we stoned of dronken zijn. En het lukt ons ook niet om voor anderen te bidden als we net in een groot conflict zitten met iemand anders. Nee, zonde belemmert ons om echt God te zien. Om hem heel dichtbij te ervaren. Om in intimiteit te leven met hem. En misschien ervaar je op dit moment wel een bepaalde afstand tot God, zonder dat je daarvoor een hele duidelijke grote zonde kunt aanwijzen in je leven. Nou, misschien wil God je wel onderwijzen. Misschien wil God wel iets laten zien in jouw hart op dit moment wat nog niet rein is. Wat nog niet onder zijn heerschappij staat. Misschien verlangt hij er wel naar dat jij wat nederiger wordt. Misschien verlangt hij er wel naar dat jij wat minder aan jezelf denkt. Misschien verlangt hij er wel naar dat je wat minder tijd besteedt aan een bepaald tijdsverdrijf. Misschien verlangt hij er wel naar dat jij stopt met het kijken naar een bepaalde serie op tv. Misschien moet jij wel erkennen dat er dingen of mensen, zoals je partner of je kinderen zijn, die belangrijker zijn geworden voor jou dan God. Het principe van God is helder. Zolang je niet rein van hart bent, zul je God niet zien. Zolang er zonde in je leven is, zul je de echte intimiteit met hem niet kunnen ervaren. De 19e-eeuwse Andrew Murray, mijn favoriete bijbelonderwijzer van dit moment, zegt in een van zijn boeken: waar geen zonde is, daar leeft het schepsel in zijn schepper. Zo natuurlijk en ongedwongen als de vogel in de lucht of de vis in de zee. Nog een keer, waar er geen zonde meer is in jouw leven, daar leef jij in God. Zo natuurlijk en ongedwongen als een vogel in de lucht of de vis in de zee. Zet een vogel in een kooitje, gooi een vis op het droge en ze komen niet tot hun bestemming. Het leven is moeilijk, is pijnlijk, is klein. Maar geef een vis zijn water en een vogel de lucht. En ze komen werkelijk tot hun bestemming. Zonder zonde worden wij ten volle wie wij bedoeld zijn. En wij zullen leven. Verlang je hier ook zo naar? Verlang je ook zo naar die omgang met God? Dat God zo vertrouwd wordt als de lucht is voor een vogel en het water is voor een vis? Dat God zo natuurlijk en dichtbij is? Gelukkig hoeven we dan niet te blijven bij de zonde. Want de zonde is een belemmering die weggenomen kan worden. En Hebreeën 8 laat ons precies zien wat de allesomvattende oplossing is. Namelijk vergeving en de wet in ons hart geschreven. Wij komen in intimiteit met God als we afrekenen met de zonde wanneer God ons vergeeft en zijn wet in onze harten wordt geschreven. En om dit principe goed uit te leggen, pak ik weer even Hebreeën achterbij en dan de versen 10 tot en met 12, de versen uit Jeremia 31, de profetie. En die wil ik even aanhalen om de werking van het nieuwe verbond te beschrijven. Laten we het nog een keer samen lezen. In hun verstand, zegt God, zal ik mijn wetten leggen. En in hun hart zal ik ze neerschrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. En volksgenoten zullen elkaar niet meer hoeven te onderwijzen. Mensen zullen elkaar niet meer hoeven te zeggen, ken de Heer. Want alle zullen mij kennen, van klein tot groot. Want ik zal hun wandaden vergeven en aan hun zonden zal ik niet meer denken. Ik heb hier het woordje want toegevoegd in de MBV. Want in de grondtekst staat dat woord want er wel. Maar de MBV heeft hem niet mee vertaald. Dat is wel belangrijk om mee te vertalen. Want uiteindelijk laat vers 12 het begin zien van vers 10b en 11. Omdat vers 12 het gegeven is, kan vers 10b en 11 daarop volgen. Het is de oorzaak. Het is het begin. En dan moeten we deze tekst eigenlijk zo lezen. Ik zal hun wandaden vergeven en aan hun zonden zal ik niet meer denken. Dat is 1. Om vervolgens over te gaan naar 2. Daarop zal in hun verstand, in jouw verstand, zijn wetten gelegd worden en in je hart zijn wetten geschreven worden. En dan zal ik, zegt God, hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. En vers 11, volksgenoten zullen elkaar niet meer hoeven te onderwijzen. Mensen zullen elkaar niet meer hoeven te zeggen, ken de Heer, want alles zullen mij kennen van klein tot groot. Het is eerst de vergeving van God. Het is daarna de wet geschreven in je hart. En dat leidt tot een intieme, persoonlijke nabijheid van God met mensen. En waar we nu uitkomen, was een aantal weken geleden echt een eye-opener voor mij. Een nieuwe openbaring van God. Want in de laatste jaren is er in de westerse christelijke wereld eigenlijk een grote discussie gaande tussen vergeving van zonde. En in grote lijnen zegt de ene groep, om vergeving te ontvangen, moet je daarom vragen. Elke keer dat je wat fout doet, moet je vragen of God je daarvoor wil vergeven. En als je niet weet wat je allemaal fout hebt gedaan op een dag, dan kun je er maar beter meerdere keren per dag voor bidden dat God je alles vergeeft waar je niet bewust van was. Maar de andere groep zegt juist, toen Jezus aan het kruis riep, het is volbracht, ontving jij vergeving voor eens en voor altijd. Je hoeft er niet meer om te vragen. Vergeving is al gegeven. Door deze versen in Hebreeën 8, vers 10 tot 12, ging ik begrijpen wat Gods visie is op vergeving van zonde. Hij maakt het hier heel duidelijk. Wat eerst nodig is, is dat jouw zonden vergeven worden door God. Dat was nodig. En Jezus wist dat. Hij wist dat de prijs betaald moest worden. En hij ging die weg naar het kruis. Hij nam alle bespotting en alle vernedering en alle mishandeling op zich. En hij liet die spijkers door zijn polsen slaan en door zijn voeten slaan. Hij hing daar aan het kruis als offer om het goed te maken tussen ons en God. Zijn bloed vloeide voor jou en voor mij. En elke keer als de Vader kijkt naar jou, dan ziet hij jou doordrenkt met het bloed van Jezus Christus. En hij ziet niet langer jouw zonde, maar hij ziet jouw nieuwe ik, gereinigd door het bloed van Jezus. Voor God is er geen enkele belemmering meer. De weg is wijd open. Hij nodigt je uit in zijn ware heiligdom. Hij nodigt jou uit om heel dicht bij hem te komen. Van zijn kant is er niets meer wat dat verhindert. Nu niet, nooit niet. Halleluja. Maar dat het voor God geen belemmering meer is, betekent niet dat het ook voor ons geen belemmering meer is. Want evenals dat zonde volstrekt niet hoort bij God, hoort zonde ook volstrekt niet bij jou. En elke keer als jij toch blijft hangen in zonde, dan kan God wel anders naar je kijken, maar dan zie jij nog steeds de zonde. En we hebben net al geconcludeerd dat elke keer als je die zonde doet, je je beschaamd voelt en je terughoudend voelt om te naderen in intimiteit met God. God heeft het niet nodig dat wij nog afrekenen met de zonde, maar wij hebben het wel nodig. Wij kunnen niet komen bij God als de zonde ons nog beheerst. Het neemt al onze focus af van Hem. En daarom is het nieuwe verbond zo krachtig. Want God vergeeft ons niet alleen van al onze zonden en al onze ongerechtigheid en van al onze fouten. Nee, Hij geeft ons ook zijn geest. En Hij schrijft met zijn geest zijn wet in onze harten. En Hij legt zijn wetten in ons verstand. De geest van God wil ons leiden van binnenuit. Zodat wij weten wat God van ons vraagt iedere dag. O lieve broers en zusters. Heilig leven is mogelijk. Door Jezus Christus, de Zoon van God, die alles heeft gedaan om ons in een intieme nabijheid te brengen tot God. En als jij leeft met zonde in je leven, dan kan dat betekenen dat jij de vergeving van God nog niet aanvaard hebt. Maar het kan ook betekenen dat de wet van God nog niet geschreven is in jouw hart. En nog niet gelegd is in jouw verstand. En dan is het nodig dat jij vervuld wordt met de Heilige Geest van God. Zodat je vernieuwd wordt van binnenuit. Een hart krijgt die hetzelfde verlangt als wat God verlangt. Een hart wat hetzelfde wil als dat wat God wil. Niemand hoeft je nog te vertellen wat goed of slecht is. Want jij weet dan. Wat God van je vraagt. En kunt daar naar handelen. Iedere dag. Ook vandaag zijn hier mensen. Die voor het eerst of opnieuw. Moeten besluiten om zich van hun zonde af te keren. Ook vandaag zijn hier mensen die moeten besluiten. Voor het eerst of opnieuw. Ik bekeer mij van mijn zonde. Want zij houden mij af om in vrijmoedigheid de troon van God te bestormen. En ik wil leven in een intieme, persoonlijke, nabije relatie met Hem. Ik wil gehoor geven aan zijn verlangen. Dus ik maak mijn zonde niet te groot. En ik maak mijn zonde ook niet te klein. Maar ik maak mijn zonde wel, ik neem mijn zonde wel serieus. En ik treed er tegen op. En ik breng mijzelf weer in verbinding met die hemelse God. Door Jezus Christus. Die mij voorleidt in de hemel. Heb jij vergeving van God ontvangen? Ben jij vervuld met de Heilige Geest? Strek je hier vandaag naar uit. Want wanneer de gedachte aan mijn zonde door Gods liefde geopenbaard in Jezus Christus niet langer in Gods gedachten zijn en de gedachte aan zonde door het inschrijven van Gods wetten in mijn hart ook niet langer in mijn gedachten zijn, dan kan ik met God in onafgebroken intimiteit leven. Nu en voor eeuwig. Halleluja. Amen. Laten we samen bidden. Vader God, wat bent u groot. Wat bent u mooi. Wat bent u heilig. Wat bent u goed. En wat houden wij veel, Vader, van uw hart. Wat is uw hart voor ons toch mooi? En ik bid op dit moment dat we dat opnieuw mogen pakken. Dat we dat opnieuw mogen beseffen. U verlangen naar ons. Uw ontembare liefde naar ons. Dat u alles ervoor over had. Om te leven in intimiteit, in liefdevolle relatie. Met mij. Met ons. Vader, papa, ik hou van uw hart. Ik hou van uw liefde. Uw liefde dat u zelfs uw eigen zoon kostte. O Jezus, en ik hou ook zoveel van uw hart. Dat u alles wilde geven. Om mij, om ons, in verbinding te brengen met de Vader. Dank u wel, Jezus, dat u niet alleen de prijs heeft betaald van de zonde. Maar dat u ook nog eens uw geest over ons hebt uitgestort. Dank u wel, Jezus, dat u ons alles hebt gegeven wat wij nodig hebben. Dank u wel, Jezus, dat we in niets tekort schieten. Dank u wel, Jezus, dat we door u tot onze bestemming kunnen komen. Dank u wel, Jezus, dat we door u geleid mogen worden in het ware heiligdom. Heel dichtbij de Vader mogen leven. O, lieve Jezus, dank u wel. En Jezus, u kent ons. En u kent onze harten. En u kent onze levens. Waarin we soms worstelen met zonde. En we willen vandaag zeggen tegen u, we nemen onze zonde serieus. Want we willen dat er niets is wat ons weerhoudt tot het leven wat u voor ons heeft bedoeld. En Geest van God, dan bid ik, ga door de rijen en laat mensen op dit moment zien waar belemmeringen zijn in hun hart. Waarin ze dingen moeten overgeven aan u. Waarin ze met dingen moeten breken in hun leven. Om u de ruimte te geven in hun bestaan. Doe uw werk. En als jij weet, ik moet mij bekeren. Voor het eerst of voor de zoveelste keer. Ik moet mij bekeren. Ik moet mij afkeren van de zonde. En ik strek mij uit naar de vergeving van de Vader. En ik strek mij uit naar de wetten van God geschreven in mijn verstand en in mijn hart. Dan vraag ik jou om hoog je hand op te steken naar God. Waarmee je kunt zeggen tegen hem, ik keer mij om. Ik keer me tot u. Kom met uw vergeving. Kom met uw bloed. Was mij schoon. Kom met uw geest. Maak mij vol. Maak mijn hart nieuw. Als je dat wil, steek je hand maar hoog op naar de Heer. God ziet jouw hand. God ziet jullie handen. Neem die vrijmoedigheid. Wat je ook gedaan hebt. Wat je ook gedaan hebt. Jouw zonde was groot. Gods liefde is nog veel groter. Kom maar bij hem. Als je dat wil, steek je hand hoog op naar de Heer. Laat je hart vernieuwen. Laat je hart vernieuwen. Dank u, Vader, voor al deze mensen. U ziet ze. U kent ze. U weet wat er speelt in hun leven. En in de naam van Jezus spreek ik vergeving uit over jullie zonde. Jezus' bloed was genoeg. En toen Jezus riep, het is volbracht. Toen gold dat ook voor jou. Jij mag leven in zijn genade, in zijn liefde, in zijn kracht. En in de naam van Jezus word dan ook vervuld met de Heilige Geest van God. Zijn leven, zijn vuur, zijn kracht in jouw binnenste. Als je zo lang hebt geworsteld tegen de zonde, stop ermee. Worstel niet meer tegen iets, maar strek je uit naar wat Jezus voor jou heeft. Laat je vullen met zijn goedheid en zijn leven en zijn liefde en zijn trouw. Want hij gaat het doen in jouw leven. En ik bid voor deze mensen, vergeven en vervuld met de Heilige Geest van God. Vader, dat u ze trekt in intimiteit met u. Dat ze u mogen kennen. Dat ze mogen leren wie u bent en wat er leeft in uw hart. O, openbaart u uzelf aan hen. in de machtige naam van Jezus Christus. Halleluja. Amen. We gaan God aanbidden en hem bedanken voor wat hij gedaan heeft in onze levens. Maar we willen ook voor mensen nog bidden. Ik wil vragen of de bidders vast naar het kruis willen lopen. En als jij weet dat je dingen moet opruimen in je leven, dan moedig ik je aan om je zonde ook te belijden. De Bijbel zegt, als jij je zonde belijdt aan een ander, dan zal God je genezen. Dan zal God je hart genezen. Het is belangrijk dat we onze zonde kenbaar maken. Uit de duisternis halen en plaatsen in het licht. Dus als jij net je hand hebt opgestoken, loop tijdens de aanbidding gewoon naar de bidders toe. Belijd je zonde. Ontvang vergeving. Ontvang de Heilige Geest van God. Halleluja.